Gemeente, de tekst voor de prediking vinden wij in Johannes 16, de versen 23 tot 28. Waar Jezus tegen zijn discipelen zegt in de paaszaal: in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uur komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik den Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ik ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot een Vader. Gemeente, de Heer Jezus heeft het over hoe het zo dadelijk, zo straks zal zijn na zijn opstanding. Hij heeft hen voorgehouden dat ze eerst droefheid zullen hebben. Hij gebruikt dan het bekende beeld van de vrouw die in barensnood is. De vrouw die weet dat haar uur gekomen is, die heeft smart in het baren. Zo zullen ook de discipelen smart te verwerken krijgen als Jezus wordt gevangen genomen, gekruisigd, begraven. Wat een bittere smart. Maar er daagt hoop. Want zodra het kind geboren is, zegt de Heer Jezus, dan gedenkt de vrouw aan de smart niet meer, om de blijdschap dat er een kind ter wereld is geboren. En zo zal het met de discipelen dus ook zijn. Na de droefheid komt de blijdschap en die blijdschap zal niemand van je wegnemen. De blijdschap om het feit dat Jezus is opgestaan uit de doden. Ze gaan dus een onuitroeibare blijdschap tegemoet. En als dat dan straks zover is, dan zegt Jezus, dan zult gij mij niets meer vragen. Dat deden ze namelijk voor die tijd altijd wel. Ook in de paaszaal nog. Toen Jezus nog bij hen was, toen vroegen ze hem, nou, je zou bijna zeggen, soms de oren van het hoofd. Waar gaat gij heen? En wat is het dat gij ons, uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En wat is dat een korte tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Dat zeiden ze dan onder elkaar. Ze vroegen dat onder elkaar zich af, maar Jezus hoorden het wel en wist wel dat ze met die vragen rondliepen. Ze stelden vraag op vraag, ook nog in de paaszaal, want ze begrepen van veel dingen weinig of niets. En dat zal straks anders zijn. Dan vallen hun de schellen van de ogen. Dan opent de Heer Jezus hun verstand dat ze de schriften gaan verstaan. Ze zien opeens heel wat schriftplaatsen in vervulling gaan, waar ze eerst nooit bij hadden nagedacht. Ze gedenken woorden die Jezus van tevoren gesproken had, maar die ze niet hadden verstaan. Ze worden hen in herinnering gebracht. Ze komen in hun gedachtenis. En op de eerste dag der week al, de dag van de opstanding, staat er dat Jezus 's avonds in de kring van zijn discipelen was. En dat hij dan op hen blaast, ontvangt de Heilige Geest. Ze krijgen al een voorproefje van Pinksteren. Op de Paasdag al een voorproefje van Pinksteren. Je kunt eigenlijk zeggen dat toen eigenlijk een beetje Pasen en Pinksteren op één dag al vielen. Jezus blies op hen en hij zeide: ontvangt de Heilige Geest. En die geest die komt om in alle waarheid te leiden. Straks, na Pinksteren, nog meer. Dan zal hij het uit het mijne nemen en u verkondigen. Dan zullen ze alles verstaan, ook de toekomst verstaan. Want ook de toekomende dingen zal hij hun gaan duidelijk maken. Dan wordt het dus anders als dat het geweest is in die dag. Zullen ze niets meer hoeven te vragen. Want heel veel zal voor hen zijn opgeklaard. Ze zullen gaan verstaan. Wat zegt de Heer Jezus nog meer? Hij zegt: voorwaar ik zeg u, amen, amen, zeg ik u. Al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Zo zal het dus straks ook zijn. Dat ze zullen gaan bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, dat klinkt ons wel vertrouwd in de oren. Hè? Bidden moet je altijd doen in de naam van de Heere Jezus Christus. Want Hij is onze voorspraak. Onze voorbidder bij de Vader. En als we niet op Zijn naam vertrouwen, als we niet door Hem tot God gaan, als Hij voor ons niet de weg is tot de Vader, dan komen wij er niet, ook niet in het gebed. Bij alle dingen die wij werkelijk nodig hebben, voor het tijdelijke leven, ja dat ook, maar ook de geestelijke dingen die niet kunnen worden gemist, zijn genade, zijn vergeving, de vernieuwing van ons hart en leven, gehoorzaamheid te leren, al die dingen, dankbaarheid te beoefenen, die dingen, die zul je aan de Vader vragen in de naam van de Zoon. Je gaat door Hem tot God. Pleitend op zijn volbrachte werk. En dat mag niet een holle frase zijn aan het einde van ons bidden. Om Jezus wil amen. Dat mag nooit een holle frase worden. Want dat is de kern van de zaak. Bij het bidden ligt daar eigenlijk de sleutel van het gebed. De naam van de Heer Jezus, die opent voor ons de poort naar de hemel. Dat is de verse en levende weg die Hij heeft ingewijd door zijn bloed. Want God zal nooit iets afwijzen wat in Jezus' naam aan Hem gevraagd is. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen, zeg ik u. De Heer Jezus die zet er als het ware zijn hand op. Dat zal niet gebeuren. Dat je iets aan de Vader zult bidden en gij zult het niet ontvangen. Dingen die gij werkelijk nodig hebt, aan de Vader in Jezus naam voorgelegd, pleitend op het kruis, op het verzoenende bloed van Golgotha. Gij zult dat zeker ontvangen. Dat stelt de Heer Jezus zijn discipelen in het vooruitzicht. En niet alleen zijn discipelen, ook degenen die door hun woord in hem geloven zullen, tot op de huidige dag toe. Ook ons stelt hij dat in het vooruitzicht, gaan wij door Jezus tot hem in het gebed. En we leggen onze noden voor hem neer. Voorwaar, ik zeg u. Bid en ge zult ontvangen. Opdat uw blijdschap vervuld zijn. En dat is anders, zegt de Heer Jezus, dat is anders dan tot nog toe. Want tot nog toe, nu ik nog bij u ben, hebt gij niet tot de Vader gebeden in mijn naam. Dat komt ons misschien een beetje vreemd voor, maar dat is het niet. Want Jezus was zelf bij hen. Ze konden rechtstreeks tot hem gaan. En dat hebben ze ook heel vaak gedaan. Met hun vragen dus, met hun vele vragen die ze hadden, waar ze geen antwoord op wisten, maar ook met de dingen die ze behoefden, ze legden ze aan Jezus voor. Hij bewaarde hen van den boze. Dat zegt hij ook straks in het hogepriesterlijk gebed. Hij bewaarde ze in de naam van zijn Vader van de boze. En om die bewaring hebben ze dus ook aan hem gevraagd. Hebben ze hem gebedeld. Rechtstreeks konden ze tot hem gaan. Want hij was eigenlijk voor zijn discipelen altijd binnen handbereik, niet waar. Straks niet meer. Straks zullen ze de Vader moeten halen. En dat kan dus en dat mag dus in Jezus' naam en daar wordt het niet minder van. Wij zouden zeggen, je kunt toch altijd maar beter rechtstreeks tot hem gaan. Nou, dat is niet meer, hij is niet meer op deze aarde, maar het is er niet minder op geworden hoor. Het is u nut dat ik wegga, want die betuiging voorwaar, die staat er niet voor niets. En er staat ook niet voor niets bij, opdat uw blijdschap vervuld zal worden. Dat heeft Jezus trouwens wel een keer of drie gezegd in de paaszaal. Als je dat leest vanaf hoofdstuk 13 tot hoofdstuk 17, dan lees je dat wel 3-4 keren dat de Heer Jezus zegt, opdat uw blijdschap vervuld zal worden. Het leven met Christus, met de Heere, zal ook na de opstanding geen zaak zijn van verdriet of van smart. Nee, het zal juist een leven zijn van blijdschap, dat toe mogen gaan tot God de Vader in Jezus naam en het dan ook uit zijn hand te ontvangen, alles wat je in Christus naam pleitend en biddend voor hem neergelegd, om zijnentwil zul je het ontvangen. Dat zal een diepe vreugde bewerkstelligen in de zielen van de discipelen en van alle gelovigen van alle eeuw die door hem tot de Vader gaan en bidden en smeken en ontvangen. Voorwaar, ik zeg u, dan zal de vreugde zal groot zijn. Er zijn wel eens mensen die denken dat het leven van het geloof een leven is vol jammer en kwel. Dat is er ook. Ik ontken het niet. Er is vaak ook strijd en aanvechting. Ik ontken het niet. Je wordt vaak in deze wereld met leed overstelpt. Ik ontken het niet. Maar gemeente, het is toch geen treurig leven. Heus niet. Als ik dat zou zeggen, dan zou u tegen me zeggen, nou dominee, dan liever maar niet. Als het toch alleen maar kommer en kwel is en verdriet en narigheid. Als er dan toch iets is waarmee je je neus op de schoenen moet drukken. Nou dan liever maar niet. Laat het dan maar liever aan mij voorbij gaan. Dan gun ik het liever wel een ander. Dan leef ik liever wel mijn eigen leven. Ook jongelui zijn er wel die er zo over denken. Omdat het ze wel eens zo wordt voorgesteld. Niet waar? Dat het leven met de Heere een leven is van alleen maar smart en alleen maar zorgen en alleen maar zuchten en donkerheid en narigheid. Nee, gemeente, zo is het niet. Opdat uw blijdschap vervuld zij, soms ook door de tranen heen, is er een glimp van vreugde te ontdekken. Wordt Gods gunst en liefde geproefd. Als er honing zit aan de roede. Jazeker, dat is waar. Opdat uw blijdschap vervuld zij. De blijdschap zal er na de opstanding, zegt de Heer Jezus, niet minder op worden, maar die zal er meerder op worden. Die wordt vol gemaakt. Voller dan dat hij tot nog toe is. Het is u nut dat ik wegga. Om wie de Vader is, dankzij de Zoon. En omdat je altijd door hem toegang tot de Vader hebben mag. Dat zal je vreugde baren. Hoort u dat? Hoor jullie dat? Jongens en meisjes, hoor jullie dat? Dat het leven met de Heere achter hem aan. Dat dat de grootste vreugde brengt die je maar denken kunt. En dat het dus ook hetgeen is wat je het meest maar moet verlangen. En het meest naar moet staan, want het is een vreugde, ik zeg het u, een vreugde die de wereld niet kent. Hè? Die ijdele vreugde in het boze tent, nee, die gaat daar echt lang niet tegenop, hoor. Echt lang niet tegenop. Dat is maar klatergoud. Vergeleken met die vreugde die in Christus en in de Vader wordt gevonden. En in het gebed en in de gebedsverhoring wordt gevonden. Wat een diepe vreugde kan dan jouw ziel vervullen. En dan volgt er aan het einde van Jezus, meer tegen het einde van Jezus spreek. Want hij heeft lang gesproken daar in die paashal. Het begint al in hoofdstuk 13. En straks komt er alleen het hoge priesterlijk gebed in 17 nog na. Dan vertrekken ze naar Gethsemane. Aan het einde van zijn gebed zegt de Heer Jezus er nog dingen bij. Er gaat dus het een en ander veranderen. Nu vragen jullie, straks niet meer. Want de geest zal je in alle waarheid leiden. Straks zullen jullie bidden in mijn naam. En dat doen jullie nu nog niet. Dat gaat dus veranderen. Dat gaat nog iets veranderen. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal. Maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. Dat gaat dus ook veranderen. Het vragen gaat veranderen, dat wordt weten. Het bidden gaat veranderen, dat wordt een bidden in Jezus' naam en niet meer rechtstreeks tot hem gaan, want hij is niet meer op deze aarde. En de wijze waarop de Heer Jezus zich aan hen openbaart zal ook veranderen. Dat heeft de Heer Jezus veel al door gelijkenissen gedaan, ook nog in de paaszaal. De gelijkenis bijvoorbeeld van die vrouw in wagensnood. Die aan het leed niet meer gedenkt als het kind geboren is. Dat is een gelijkenis. En wat dacht u in hoofdstuk 15 van de gelijkenis van de ware wijnstok? Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Ook zo'n gelijkenis waarin de Heer Jezus iets heeft duidelijk gemaakt. Zoals hij ook daarvoor al heel veel in gelijkenissen sprak. En dat was omdat de discipelen het anders niet zo konden dragen. Ook dat heeft de Heer Jezus nog een aantal keren gezegd. We lazen het al in het eerste vers van onze schriftlezing. Dat de Heer Jezus zei, gij kunt dat nog veel dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. De Heer Jezus moest zeer eenvoudig zijn in zijn onderwijs tot nog toe. Omdat ze veel nog niet begrepen, zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Dat lees je ook zo vaak. De Heer Jezus moest het dus in vergelijkingen doen. Vergelijkingen die eigenlijk ook nog een stukje bedekking waren. Want velen verstonden de gelijkenissen evenwel nog niet. En zeker van de scharen niet. Die verstonden vaak Jezus' gelijkenissen niet. Maar Jezus zegt ook dat gaat nu veranderen dus. Ik ga jullie vrij uit van den Vader verkondigen. En dat woord vrij uit, dat betekent eigenlijk heel letterlijk door alles te zeggen. Door alles te zeggen. Het Griekse woord dat er staat betekent alles zeggen. Dus ik ga voor jullie nu niets meer verborgen houden. Ook niet omdat jullie dat niet kunnen dragen. Ik ga ook niets meer met gelijkenissen bedekken. Nee, ik ga jullie voortaan ronduit zeggen waar het op aankomt. En dat heeft de Heer Jezus na de opstanding ook zeker gedaan. Hij sprak 40 dagen met hen aangaande de dingen die het koninkrijk God aangaan. En wat zal de Heer Jezus, die keren dat hij bij zijn discipelen was, wat zal die een onderwijs aan ze gegeven hebben? Reken maar, we vinden er een beetje van opgetekend in de evangelie. Dus verschijningen van de Heer Jezus. Maar niet iedere verschijning wordt daar uitgelegd. En precies wat Jezus allemaal gezegd en gedaan heeft. Maar Lucas zegt aan het begin van de handelingen dat hij 40 dagen lang van hen gezien is. Predikende het koninkrijk Gods. De dingen die het koninkrijk van God aangaan. En de Heer Jezus heeft hen alles verklaard en op het helderst voor ogen gesteld. Dat gaat dus ook veranderen. Dus het sterven van Christus en de opstanding zal een hele verandering voor hen teweeg gaan brengen. Daar maakt de Heer Jezus hen op attent. En gemeente, dan zegt hij nog een keer. In die dag zult gij in mijn naam bidden. Dat zegt de Heer Jezus nog een keer. Dat heeft hij al een keer gezegd. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, maar al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal ik u geven. En dat zegt hij dus nu, in vers 26, dat herhaalt hij. En sommige dingen moeten ook wel herhaald worden. Jezus heeft dat ook meerdere keren tegen zijn discipelen gezegd. Want het moet goed tot ze doordringen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En dan komt er iets. Wat voor ons misschien op het eerste gezicht wat moeilijk te begrijpen valt. Iets wat enige tegenspraak lijkt te bevatten. Als Jezus zegt, en ik zeg u, je zult dus in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Dat zeg ik dus niet, dat ik de Vader voor u bidden zal. Je zult zeggen, dat klopt niet. Dat klopt niet, dat klopt niet, omdat het op zoveel andere plaatsen staat. Ook in het Johannesevangelie, je zult bidden in mijn naam. En dan staat er, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Dat klopt niet, zegt u dan. Ja, zo op het eerste gezicht hebt u dan gelijk. Dat is met elkaar in tegenspraak. En op hoeveel andere plaatsen, ook buiten het Johannesevangelie, lezen we juist niet dat de Zoon onze voorspraak is bij de Vader. Dat lezen we op zoveel plaatsen. Die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook voor ons bidt, schrijft Paulus in Romeinen 8. En we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld, zegt Johannes in zijn eerste brief. Dus dat lijkt volop in tegenspraak, dat pleiten van de Heer Jezus bij de Vader. Dat vind je op zoveel plaatsen in de Bijbel. Dus dat kan niet onwaar zijn als dat op zoveel plaatsen staat. Gelukkig is dat ook niet onwaar. Stel je eens voor, als Jezus niet voor ons pleiten zou, hoe zouden we dan kunnen bidden? Hoe zouden we dan verhoring bij God kunnen krijgen? Hoe zouden dan onze onvolmaakte gebeden en dankzeggingen aangenaam zijn bij God? Want er mankeert aan ons bidden van alles en er mankeert aan onszelf van alles. En er mankeert aan ons geloof bij het bidden van alles. Hoe kan een gebed ooit Gods aangenaam zijn in Gods ogen? Hoe kan het hem ooit tot een liefelijke reuk zijn? Dat kan niet zonder dat de Heere Jezus er met zijn pleiten en met zijn verzoening dat alles bedekt en wegneemt voor het aangezicht van zijn vader, wat te kort is en niet deugt. Hè. Dus wij hebben dat voorbidden van de Heer Jezus juist ook zo nodig. En onze catechismus die zegt ook niet voor niets als het gaat om het nut van de hemelvaart. Dan noemt hij als eerste dat hij onze voorspraak juist is. Onze voorbidder bij de vader. En het woord trooster, wat van de Heilige Geest gebruikt wordt, maar de Heilige Geest is de andere trooster, Jezus is de ene, de eerste. Dat betekent eigenlijk ook degene die voor jou het pleit voert, die te hulp schiet. Als jij tekort schiet, dan treedt hij voor jou bij God in om voor jou te bidden en te pleiten, jouw advocaat bij de Heer. Dat is eigenlijk de trooster. Jezus is de ene trooster en de Heilige Geest is de andere trooster. Nou, dat staat dus zoveel, zo vaak in de Bijbel, dat wat hier staat, dat kan eigenlijk niet, zouden we denken. Dat is met elkaar in tegenspraak. Maar gemeente, u voelt hem natuurlijk al aankomen, dat is toch niet echt zo. Het lijkt in tegenspraak te zijn, maar het is niet echt zo. Want de Heer Jezus, die maakt aan zijn discipelen iets duidelijk wat eigenlijk nog dieper ligt. Hij bedoelt hier namelijk tegen zijn discipelen te zeggen, ik bid wel voor jullie tot een vader, maar dat zou eigenlijk niet eens nodig zijn. En waarom niet nodig? Omdat de Vader zelf jullie lief heeft. Ook al zou ik niet bidden. Ook al doe ik dat niet. Dan nog heeft de Vader jullie lief. Jezus daalt dus nog dieper af. Je kunt ook zeggen, hij stijgt hier nog hoger op. Dat maakt niet uit hoe je het zegt, of hij dieper afdaalt, op hoger opstijgt. Want we bedoelen allebei hetzelfde. Maar hij komt hier uit bij die onbeschrijfelijke liefde van God. Zelfs al zou Jezus niet pleiten voor de zijnen, dan zal hij hen toch het gehoor niet ontzeggen. Want hij zelf heeft hen lief. Ik kan begrijpen, gemeente, dat Johannes dat nou juist benadrukt hier. En dat hij dat woord uit de mond van de Heer Jezus, dat dat juist door Johannes is opgetekend. Dat kan ik begrijpen. Waarom? Omdat juist Johannes er zo de nadruk op legt dat de gelovigen door de Vader aan de Zoon zijn gegeven. En dat God ze uit liefde heeft getrokken tot Christus. En dat hij hen heeft gegeven in zijn hand om het bloed van de verzoening voor hen te storten. Hij heeft hen uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, dat is geschied uit pure liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid, nietwaar? Leest u het hoge priesterlijke gebed maar eens door. Daar leest u het voortdurend, hè, die jij mij gegeven hebt. Gij hebt ze mij gegeven, ze waren de uwe. Gij hebt ze mij gegeven om te verlossen. Gij hebt ze mij gegeven om te bewaren voor de boze. Gij hebt ze mij gegeven om ze straks tot de heerlijkheid te brengen. Om ze straks te verheerlijken met dezelfde heerlijkheid die ik bij u krijg in de hemel. Ja, gemeente, dat is alles voortgekomen uit de verkiezende liefde van God. En Jezus zegt hier dus, ook al zou ik voor jullie niet bidden, Die liefde alleen al, die eeuwige liefde waarmee de Vader jullie op het oog heeft gehad, waarmee hij jullie heeft uitverkoren om jullie tot de genade te brengen en bij mij te brengen en in mijn handen te leggen. Die liefde die zal al voldoende zijn om ieder gebed dat jullie in mijn naam bidden, om dat te verhoren. Ik hoef niet meer aan mijn Vader te vragen van, wilt u alstublieft naar diegene die daar bidt luisteren. Dat hoef ik niet meer te vragen. Dat hoef ik helemaal niet meer te vragen. Want dat doet hij. Dat doet hij sowieso. Dat doet hij uit eigen beweging al. Dat doet hij al omdat hij al jullie heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld af. Dat spreekt dus als het ware vanzelf. Voor de Vader spreekt het vanzelf. Voor het kind van God niet, hè, want dan spreekt er niets vanzelf. Hè, maar voor de Vader spreekt het vanzelf dat hij dat doet uit pure, onbegrijpelijke liefde. En gemeente, dat is toch wel een hele diepe troost, nietwaar? Dat behalve dat we in Jezus' naam mogen bidden, en dat staat er ook nog, hè, in die dag zult gij in mijn naam bidden, dat blijft. In zijn naam bidden, dat blijft. Dat behalve dat, toch ook de liefde waarmee hij ons van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat die liefde alleen al voldoende is om naar ons te luisteren. En ons gebed te verhoren, zelfs al zou Jezus daar niet tussen beiden bij komen. En daar staat er nog wat. Ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. Ja? Dewijl gij mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dan zegt u misschien, dat klopt ook niet. Dat klopt weer niet. Want hier lijkt het wel alsof er staat dat God de discipelen heeft lief gehad omdat zij Jezus hebben lief gehad. En in hem hebben geloofd, steeds hebben geloofd, steeds hebben lief gehad. En dat de liefde van God dus een beloning is voor de liefde die zij tot de Heer Jezus hebben gehad. En dat klopt ook niet, zouden we zeggen. Want het begint toch niet bij onze liefde. Johannes heeft toch in de eerste brief ook nadrukkelijk geschreven, niet dat wij hebben lief gehad. Niet dat wij eerst hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Hierin is de liefde, dat hij ons heeft lief gehad. En niet dat wij hem en niet dat wij Jezus hebben lief gehad. Wij niet. Bij ons is de liefde niet begonnen. Gods liefde is niet een antwoord op onze liefde. En dat lijkt hier toch te staan. We zijn wederom geneigd om te zeggen, Johannes, klopt niet. Dat is in strijd met wat elders staat. En wat je zelf ook hebt geschreven in je brief. Het is God die eerst lief heeft. En niet wij. En zijn liefde kan nooit een antwoord zijn op onze liefde. Wel andersom. Maar niet dat wij God zijn voorgekomen met liefde. Dat is uitgesloten. Dat kan niet waar zijn. Gemeente, u voelt hem al aankomen. Ook hier is het een schijnbare tegenspraak. Want dat woordje, omdat, de wijl, omdat, dat geeft hier niet een reden aan waarom God lief heeft. Maar het woordje wat daar staat, een klein woordje in de Griekse taal, dat kan ook zoiets betekenen als dat blijkt daaruit. Dus dan moet je het zo lezen. Want de Vader zelf heeft u lief. En dat de wel, dat betekent dan, dat blijkt daaruit dat gij hem hebt lief gehad. En hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Er zijn meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament waar het woordje de wijl, dat Griekse woordje, dat kleine woordje van 3 letters dat er staat, die betekenis heeft. Ik zal u 1 voorbeeld noemen waar dat ook zo is. En dat is de geschiedenis van die overspelige vrouw in de stad, die in het huis van Simon de Farizeer kwam om Jezus' voeten te kussen en te drogen met de haren van haar hoofd. Een slechte vrouw was ze. En ze kwam daar om Jezus' voeten te kussen. En wat zegt Jezus dan uiteindelijk tegen haar? Hij zegt, haar zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Ook daar betekent dat woordje want, de wijl, betekent dat blijkt daaruit dat ze veel heeft lief gehad. Ze heeft die voeten nat gemaakt met haar tranen. Ze heeft die met de haren van haar hoofd gedroogd. En ze heeft veel liefde betuigd en laten zien toen ze Jezus' voeten daar zalfde. Ze was zo dankbaar voor de genade die ze gekregen heeft. Haar zonden zijn haar vergeven, zegt de Heer Jezus. Dat blijkt wel daaruit dat ze zo veel liefde toont. Simon niet, hè, Simon de Farizeer, die had geen liefde. Die had hem niet eens een kus gegeven, zoals ter begroeting normaal was in die dagen. Hij had hem nog niet eens olie op het hoofd gedaan, zijn voeten laten wassen, helemaal niks, hè. Helemaal geen keurigheden die normaal gesproken dienen plaats te vinden, die had hij allemaal achterwege gelaten, want hij had weinig lief, hij had eigenlijk helemaal niet lief. Maar deze vrouw wel. Simon, ik heb u wat te zeggen. Zie je wel, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. En dat ze vele waren, dat kun je daar wel uitzien, dat blijkt wel daaruit dat zij veel heeft lief gehad. Dat woordje want zij heeft veel lief gehad, dat betekent ook daar, dat blijkt wel daaruit dat zij zoveel heeft lief gehad. Dus ook daar is de liefde van haar niet de grond van de vergeving, maar het is het bewijs van de vergeving. Niet de grond, maar het bewijs. En nu keren we terug naar onze tekst. Want de Vader zelf heeft u lief. En dat blijkt daaruit dat gij mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Daaruit blijkt de liefde Gods. Daaruit blijkt dat God je lief heeft. Waaruit blijkt dat? Uit het feit dat de liefde tot Christus in je hart leeft. Dat je hem hebt lief gehad, steeds weer lief gehad. Dat kun je zien aan de vorm van het werkwoord dat er staat. Dat gaat niet om 1 keer lief hebben, maar om voortdurend lief hebben. Omdat gij hem steeds hebt lief gehad. Mij steeds hebt lief gehad, de Zoon. En geloofd hebt, ook steeds geloofd hebt, dat ik van God ben uitgegaan. Waar komt dat vandaan, die liefde tot Christus? Waar kwam dat vandaan, dat geloof, dat voortdurende geloof in hem? Dat komt voort uit de liefde Gods. De liefde Gods die in het hart is uitgestort. Nooit zouden wij de Heer Jezus lief hebben. Nooit zouden wij in hem geloven en blijven geloven, als niet die liefde Gods eraan vooraf ging. Als niet die liefde Gods die liefde in ons wekte en dat geloof in ons werkte en versterkte, dan zouden we nooit in hem geloven, laat staan blijven geloven. En we zouden hem nooit voortdurend lief hebben zoals Petrus hem lief had. Gij weet dat ik u lief heb. 3 keer, hè, na de opstanding. Gij weet dat ik u lief heb. Dat zou nooit kunnen als de liefde Gods niets was uitgestort in zijn hart. En daarom moeten we dat dus zo lezen, hè? Want de Vader zelf heeft u lief. En dat blijkt daaruit dat gij mij hebt lief gehad. Daar blijkt de liefde Gods uit. Uit jullie liefde tot mij blijkt dat God de Vader jullie heeft lief gehad. En jullie dat die liefde in het hart heeft gegeven. En dat geloof in mij heeft gegeven. Wat diep is dat, hè? Er zijn wel eens mensen die vragen, hoe kan ik dat dan weten dan, dat God me lief heeft? Hoe kan ik dat dan weten dan? Ja, er zijn ook mensen die denken van, ja, dat doet hij automatisch wel. Hij heeft iedereen lief en, ja, nou vooruit, dan zal ik daar ook wel in delen. Nou, dat is een beetje dat oppervlakkige geloof, dat begrijpt u wel. Daar geef ik niet zoveel voor, hoor. Moet ik eerlijk zeggen, helemaal niks eigenlijk. Maar als er een ernstige vraag is, hoe weet ik nou dat God mij lief heeft? En misschien worstelt u daar wel mee. Dat zou ik zo graag willen weten. Dat God werkelijk mij lief heeft. Zoals hij ook de discipelen lief had. Waar blijkt dat uit? Hoe weet ik dat? Kan ik dat? Moet ik daar een bijzondere openbaring van krijgen? Of moet ik dan kijken in het boek van de uitverkiezing? Want daar komt het toch allemaal vandaan, zei u dominee. Van voor de grondlegging der wereld moet ik daarin kijken in het boek van de uitverkiezing. Nee, dat kan natuurlijk niet. Daar kan niemand in kijken. Dat kun je weten uit de vruchten. Als de liefde tot Christus in jouw hart is, dan weet je dat God jou heeft lief gehad. En als die liefde maar niet weg wil en blijft, en iedere keer weer terugkeert. En als je gelooft dat de Vader hem gezonden heeft met een hartelijk vertrouwen. En dat is ook een blijvend geloof. Je hebt dat steeds weer geloofd. Dat komt iedere keer weer bovendrijven. Dan is dat het bewijs dat God je lief heeft. Want anders zou er die liefde en dat geloof niet zijn. En daarom van je verkiezing word je uit de vruchten verzekerd. De Dordtse leerregels zeggen, ja, de een wat meer, de ander wat minder. Dat is naar de maat en de graad die God belieft aan jouw verzekering te schenken. En bij de een geeft dat wel eens wat meer worsteling dan bij de ander. Dat is allemaal waar. Maar de enige weg om van je verkiezing verzekerd te zijn, dat is vanuit de vruchten van de verkiezing die in jouw leven openbaar komen. En die geeft God aan al de zijn. Als je in je hart gevoelt dat je Christus lief hebt. En waar komt dat vandaan? Dat komt uit Gods liefde vandaan. Dat kan niet anders. Er zou geen liefde tot Christus in mijn hart zijn als God die liefde niet in mijn hart had gelegd. Dat moet voortkomen uit de bron van zijn liefde. En als ik het vertrouwen en het geloof in de Heer Jezus heb dat hij van de Vader gekomen is. Nou, waar komt dat vandaan? Dat vertrouwen, dat geloof. En dat het niet ophoudt. Waar komt dat vandaan? Dat kan nergens anders vandaan komen dan uit de bron van de liefde van God. Dan mag ik daaruit besluiten dat hij me lief heeft. En dan mag ik ook in het gebed weten, alleen al om die liefde. Alleen al om die liefde. Al zou de Zoon niet eens voor me bidden. Alleen al om die liefde zal hij mij verhoren. Dat is diep, hè? Dat is een ontzaglijke troost. We hebben een voorspraak bij de Vader. En dat is nog niet eens het eerste. Het enige. Dat is nog niet eens het enige. We hebben ook van eeuwigheid. Een liefhebbende God. Die zijn oog op mij heeft laten vallen. En daarom mag ik altijd tot hem gaan. Ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Dat hoeft ook niet altijd, zegt de Heer Jezus. Want de Vader zelf heeft jullie ook lief. En dat blijkt wel daaruit. Dat jullie mij hebben lief gehad, steeds weer. En dat jullie hebben geloofd in dat ik van God ben uitgegaan. Ik hoop, gemeente, dat u die diepe, rijke woorden kunt bevatten. En dat u iets mag proeven van de geweldige troost die in die woorden ligt. De Vader zelf heeft u lief. En dan tenslotte nog, gemeente, dat 28e vers, het slotwoord. Ja, ze hebben daarna nog wel even met elkaar gesproken. Het is toch natuurlijk een slotwoord van dit gedeelte. Ik ben van de Vader uitgegaan. En ik ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik die wereld. En ik ga heen tot de Vader. Hemelvaartsdag. En Jezus tekent hier in een enkele zin zijn hele gang. Zijn vernedering en zijn verhoging. Van de Vader uitgegaan. Ik ga heen tot de Vader. In de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld. Zijn geboorte. Zijn ontvangenis en geboorte. Zijn sterven. Zijn opstanding, zijn heengaan, alles zit hierin. Zijn vernedering, zijn verhoging. Jezus tekent hier in één zin zijn hele gang. En natuurlijk ook, gemeente, hij is niet onverrichter zaken weer weggegaan. Hij is ook niet onverrichter zaken in de wereld gekomen. Niet zomaar. Hij is hier met alle eerbied gezegd niet op vakantie geweest. Met alle eerbied gezegd. Dat hij van de Vader is uitgegaan en in deze wereld gekomen, dat is niet omdat hij hier op vakantie kwam, bepaald niet. Hij heeft met zijn bloed de genoegdoening aangebracht. Dat is het heerlijke van deze woorden, wat daartussen zit. Dat komen en dat gaan. Dat Jezus hier in één pennenstreek neerschrijft. Laat neerschrijven door Johannes. In één pennenstreek. Dat komen en dat gaan, daar zit wat tussen. Hij heeft met één offerhande verlossing teweeg gebracht. En Gods liefde voor de zondaar getoond. En gemeente, kan dat ons hart nou niet versmelten? Zodat de Heer Jezus zo horen spreken aan het eind van zijn gang over deze aarde. Ik ben van de Vader gekomen om het verloren te zoeken. Om thuis te brengen wat uit het paradijs verdreven was. De verloren mens. Om die weer in de schaapskooi terug te vergaderen. Ik ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld. Ik heb volbracht, zegt hij in het hogepriesterlijke gebed aan het begin. Ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Want die opgevaren is in de hoogte, is dezelfde die eerst is neergedaald, schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs, tot in de nederste delen der aarde. En Jezus zelf heeft ervan gezegd, dat hij opgevaren is in de hoogte. Wat is dat anders dan dat hij eerst is neergedaald? Tegen Nicodemus zei de Heer Jezus dat. Hij heeft er zelf ook vaak over gesproken. Van zijn komen en van zijn gaan. Dat dat alles met elkaar te maken had. Zijn komen en zijn gaan en het werk dat daartussen ligt. Dat hij hier op deze wereld heeft volbracht. Hij heeft ons de liefde van God laten zien. Wiens hart zou niet versmelten. Als je daaraan op deze hemelvaartsdag denkt, van wat daartussen zit, zijn komen en zijn gaan, wat daartussen zit, wat hem dat gekost heeft, en hoe hij dat teweeg heeft gebracht, wiens hart zou dan niet ineen krimpen en ingewonnen worden voor hem? Durven we daar nog? Zonder de Heer Jezus door het leven te gaan. De eeuwigheid tegemoet. Zouden we dat dan nog durven? Zou jij dat dan nog durven? Zou u dat nog durven? Nee toch. Dat kan niet. Als Jezus zo teer gesproken heeft over de liefde van zijn vader. Mijn vader zelf heeft u lief. Zou je daar dan niet in willen delen? En dat is het wat hij teweeg heeft gebracht. Dat is het wat hij teweeg heeft gebracht. In de weg die hij is gegaan. Gekomen gegaan. Gekomen in deze wereld. Uitgegaan van de vader. Uitgegaan uit de wereld. Weer terug. Wij weten dat hij daar nu is. In de heerlijkheid daarboven. Wederom verlaat ik de wereld en ik ga heen tot mijn vader. De heerlijkheid die hij daar al had voordat de wereld werd geschapen. En gemeente, zou u daar ook niet willen zijn? Niet willen komen? Bij de Vader. Dat kan alleen. Als je hem hebt lief gehad. En als je hebt geloofd dat hij van God is uitgegaan. En als dat in je is. Die liefde, dat geloof. Ik zeg het nog een keer. Dan mag je weten. Dat God ook jou heeft lief gehad. En ook altijd zal horen. Dat hoeft de Zoon niet eens meer tegen de Vader te zeggen.